In deze podcast met Nadine krijg je antwoord op de meest gestelde vragen en beluister je ervaringen op borstvoeding. Zo bereid je je optimaal voor op deze bijzondere periode. Op naar veel liefdevolle voedingsmomenten. Dit is de Borstvoedingsbabbel podcast.
Goedemorgen, middag of avond. Welkom en leuk dat je luistert naar de Borstvoedingsbabbel voor ouders. De podcast die je voorbereidt op het voeden van jullie kindje. Vandaag gaan we het hebben over werk en borstvoeding. En we gaan het hebben over de overtuigingen die je kan hebben als werkende moeder. Hoe je een soepele overgang kan creëren van werk naar verlof en weer terug naar werk. En natuurlijk praktische tips die je kan toepassen voor het kolven op werk. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Nou, zoals je net al in de introductie hoorde, vandaag gaan we het hebben over werk en borstvoeding. En we zijn te gast bij Charlotte. Hallo Charlotte.
Hi, hallo.
Hartstikke leuk dat we hier de hele boel mochten ombouwen. Ik zou je voorstellen, Charlotte van den Hoof van Genderen. Klopt. Zij is moeder van 3 kinderen en oprichter van Momoen, Zwanger en Werk. Charlotte heeft zelf mogen ervaren hoe pittig het kan zijn om het moederschap te combineren met een drukke baan. En daarom ondersteun je op dit moment moeders om die combinatieslag te maken. En dit doe je door heel veel mooie programma's. En daar gaan we wellicht vandaag ook nog over hebben. Dus een hoop inspirerende woorden gaan voorbij komen.
Ja. Dat hoop ik. Ja. Ja.
Hey, ik start elke podcast met dezelfde vraag. En dat is, stel je zou op dit moment in verwachting zijn. Hoe zou je dan voorbereiden op het voeden van je kindje?
Nou, als het gaat om het onderwerp wat mij aangaat, namelijk zwangerschap, moederschap en werk, dan is voorbereiding volgens mij heel belangrijk. Dus als jij wil dat het, als jij graag borstvoeding wil geven en je wil dat blijven doen terwijl je werkt, dan raad ik moeders altijd aan van, goh, hoe zie je dat dan voor je en hoe ziet dat er dan uit en wat denk je dat je nodig hebt en wat zou je al kunnen doen om je voor te bereiden op die periode die eraan komt?
Waarom denk je dat die voorbereiding nodig is?
Nou, bijvoorbeeld een hele praktische tip, daar komen we straks ook nog op, maar is al dat ik vrouwen die zwanger zijn en borstvoeding willen gaan geven, aanraad van, goh, ga eens op je werk kijken. Kijk eens, waar is de kolfruimte? Heb je een sleutel nodig? Loop eens een rondje, kijk eens hoe dat eruit ziet. Vraag eens aan andere moeders die kolven hoe dat gaat, omdat zo'n eerste werkdag is vaak al best wel een stap om te zetten. En er komt al veel op je af. Je moet je kindje naar de kinderopvang brengen. Nou, er zijn allerlei dingen die vaak, of oppas thuis, maar er zijn allerlei dingen die spelen op zo'n dag. En als je dan ook wil kolven, dan komt dat er ook nog bij. Dus dan heb je nog meer mentale last eigenlijk die erbij komt. En dan is het fijn als je weet waar je aan toe bent. Dat je weet wat je kan verwachten.
Ja, je hebt dit zelf ook mogen ervaren. Toen had je ook een andere baan, begreep ik. Hoe is dat voor jou gegaan destijds?
Ik ben nu ondernemer, maar ik heb mijn 3 kinderen gekregen in loondienst. Best wel pittige functies altijd gehad. En ik merkte dat er van alles gebeurde bij mij rondom dat kolven. Ten eerste wist ik eigenlijk helemaal niet wat mijn rechten waren. Je hebt 1/4 van je werktijd mag je gebruiken om te kolven. En dat is doorbetaald. Nou, lang niet iedereen weet dat. Ik wist dat ook helemaal niet. En ik voelde me best wel schuldig richting mijn werkgever en mijn collega's. Omdat ik steeds eruit moest stappen en naar die kolfruimte. En dat nam best wel veel tijd in beslag. Heel vaak was de kolfruimte ook helemaal niet beschikbaar. En zat ik op het toilet te kolven bijvoorbeeld. Wat echt wel veel gebeurt. Ja, ik heb zelf ervaren dat dat best wel een druk kan vormen als je ook een drukke baan hebt en dat je toch wordt overgenomen door misschien schuldgevoelens of stress en haast, waardoor het kolven wat minder lukt. Heel veel vrouwen stoppen daarom ook eerder met borstvoeding dan dat ze zouden willen, omdat ze merken dat het niet haalbaar is.
En je ervaarde zelf ook schuldgevoelens. Schuldgevoelens ten opzichte van wellicht je collega's of de werkgever. Hoe ben je daar zelf mee omgegaan?
Ik denk ook dat ik wel eerder ben gestopt met borstvoeding dan dat ik eigenlijk wilde. Omdat ik daar eigenlijk ook helemaal niet over sprak met collega's of mijn werkgever. Ja, ik deed dat kolven. Ik wilde eigenlijk zo min mogelijk mensen tot last zijn met mijn kolven. Dus dat ik zo nodig borstvoeding wilde geven. Het was ook niet een onderwerp waar ik werkte van, doe je dat? Of wat goed dat je dat doet? Of ik vind er wat van. Eigenlijk niet, maar dat speelde zich vooral allemaal in mijn eigen hoofd af. Waardoor ik toch wel keuzes heb gemaakt, denk ik, die ik achteraf misschien niet had gemaakt als ik me wat meer bewust was van Waarom voel ik me dan schuldig? Of wat betekent dat borstvoeding geven eigenlijk voor mij? En kan ik mijn collega's er wat meer bij betrekken?
Wat adviseer je nu aan aanstaande ouders, of aanstaande mama's vooral, die richting het verlof naartoe aan het stappen zijn? Wat adviseer je hun ten aanzien van deze schuldgevoelens?
Sowieso alle werkende moeders in het algemeen krijgen regelmatig te maken met schuldgevoelens, mm-hmm. Of een gevoel van tekortschieten. Mm-hmm. En wat ik heel belangrijk vind, wat je in al mijn programma's, boeken tegenkomt en in mijn coaching, is dat je je bewust wordt waar die schuldgevoelens vandaan komen. Dus vaak liggen er overtuigingen ten grondslag aan schuldgevoelens. En die overtuigingen kunnen vanuit jou komen of vanuit je familie, hoe je bent opgevoed, maar het kan ook komen vanuit de maatschappij. Mm-hmm. De mening in Nederland is toch wel, en daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan, dat als jij als moeder meer dan 24 uur werkt, dan ben jij een slechte moeder.
Want waarom zou je dan een slechte moeder zijn?
Dat is een overtuiging, een culturele overtuiging die er is. Dus ze zeggen ook wel eens van een moeder moet werken alsof ze geen moeder is en moeder zijn alsof ze niet werkt. Dus oftewel, op je werk moet je volledig aanwezig zijn en mag je niet daar aanwezig zijn met alles wat met het moederschap te maken heeft. En als je moeder bent, dan moet je je werk helemaal loslaten. Moet je er voor volle aandacht zijn voor je kinderen.
Ja, krijg je spontaan kippenvel van, dat is een mogelijke opdracht.
Ja, en dat is het. Dus er heersen heel veel overtuigingen die ook wel, ik ben altijd heel erg voor dat vrouwen elkaar supporten, maar dat is helaas niet altijd zo. Ook als je op social media kijkt of maatschappelijke ontwikkelingen over hoe er wordt gekeken naar moederschap. Mm-hmm. Zie je dat er best wel veel tegenstrijdigheden in zitten. En ook meningen en overtuigingen die totaal niet helpend zijn als het gaat over de combinatie van moederschap mm-hmm. en werk.
Ja, en één voorbeeld noemde je, dus die 24 uur. Mm-hmm. Dus meer dan 24 uur, nou dan ben je een tussenhaakje slechte moeder. Welke overtuigingen kom je nog meer tegen?
Nou, bijvoorbeeld andere mensen voor je kind laten zorgen. Ik weet nog heel goed toen ik zwanger was van de derde, dat iemand tegen mij zei, en we hadden toen oppas thuis en ook opvang, en dat iemand toen tegen mij zei, die best wel dichtbij stond, van waarom neem je nog een derde kind als je er zelf niet voor wil zorgen? Terwijl mijn man ernaast zat. En nu kan ik dat redelijk van me af laten glijden. Maar dat is niet een uitzondering of dat is geen unicum. Dat soort meningen zijn er heel veel. En je moet best wel sterk in je schoenen staan als vrouw om je daar niet door te laten beïnvloeden of om je dus schuldig te voelen. En om te checken bij jezelf, hey, is dit mijn overtuiging of is dit de overtuiging van iemand anders die ik me heel erg aantrek? En wat zijn mijn waarde en wat vind ik belangrijk en hoe maak ik vanuit daar keuzes in plaats van meningen of opgelegde schuld of overtuigingen van de maatschappij of van anderen, waardoor je uiteindelijk keuzes gaat maken waar je achteraf misschien spijt van kan krijgen.
Ja, dus die meningen en opgelegde overtuigingen kunnen van alle hoeken komen, hoor ik zo. Ja. Wat helpt vrouwen om te zeggen van, hey, ik ga staan voor waar ik voor kies?
Nou, wat al sowieso helpt, praktisch, is je rechten kennen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je weet wat je rechten zijn. Mm-hmm. De overheid heeft best wel veel regels bepaald waardoor jij gesterkt wordt. Niet alle werkgevers zijn ervan op de hoogte. Lang niet alle werkgevers zijn ervan op de hoogte. Mm-hmm. Als je dat kent, dan heb je vaak al, soms is het fijn om iets externs te hebben waar je al achter kan scharen. Dus dat kan helpen. Mm-hmm. Als jij gelooft in die combinatie van moederschap en werk, wat gewoon echt wel kan. Want als je kijkt in het buitenland, zijn er hele andere overtuigingen over moederschap en werk. Mm-hmm. Maar als jij daarin gelooft en jij kent jouw eigen waarde en wat jij belangrijk vindt, dan is dat veel duurzamer en zal je daar veel meer geluk van ervaren dan als je gaat proberen goed te doen voor iemand anders. Mm-hmm. Sommige vrouwen die willen minder werken, dat is oké. En sommige vrouwen hebben zoiets van, ik ben gewoon een hele goede en fijne, gelukkige moeder als ik werk. En als ik fulltime werk, als ik 5 dagen in de week werk. Yeah. En dat is voor mij, is dat belangrijk om me gelukkig te voelen en om een goede moeder te zijn. Yeah. Waar ik vrouwen ook mee help is, nou, als je nou merkt dat je zo'n negatieve overtuiging of zo'n belemmerende gedachte hebt van, ik ben een slechte werknemer en ik ben nu zwanger en dan moet ik al mijn werk aan collega's overdragen. Mm-hmm. Dan probeer ik ze te vragen van, goh, hoe zou je die gedachte om kunnen draaien? Bijvoorbeeld, ik ben een hele verantwoordelijke medewerker en ik voel dat ik het goed wil overdragen voor mijn collega's. Dus ik ben heel loyaal naar mijn bedrijf. Dat is al een veel positievere framing dan als je alleen maar gaat denken vanuit wat je allemaal verkeerd doet.
Ja.
dat is een oefening die je kan doen. Dat is gewoon een gedachteoefening. Maar wel probeer niet je te verliezen in die schuldgevoelens. Ja. Of te verliezen in die negatieve gedachten.
Als een verloskundige begeleid ik ook veel dames die dan zeggen, ja, maar ik werk in het basisonderwijs en de klassen gaan door en personeeltekort en ik weer een stukje schuldgevoel ten opzichte van collega's. Wat adviseer je dan die dame die nu midden in die situatie zit?
Ja, ga eens in gesprek met je werkgever en geef aan bij jouw manager van, joh, ik wil graag borstvoeding geven of ik ga borstvoeding geven en dan wil ik gaan kolven. Mm-hmm. Vooral in het begin betekent het dat het belangrijk is voor mij dat ik op binnen een bepaalde marge dat doe.
Dus binnen een bepaalde tijdsmarge bedoel je? Ja? Dat je weet, ik moet bijvoorbeeld om en nabij 12 uur bijvoorbeeld, moet ik gewoon kolven.
En dat je dan aangeeft, dat is voor mij belangrijk, dat is voor mijn gezondheid belangrijk, dat is voor mijn baby belangrijk. Wat kunnen we daarmee doen? Dus dat je ook een uitreiking doet van, zou jij mij kunnen helpen met dan vervanging? Dus bijvoorbeeld een onderwijsassistent tijdelijk even voor de klas zetten. Of iets doen met het rooster, met pauzes. En dat je daarin wel aangeeft, ik wil meedenken. Dus het helpt niet om heel erg op je strepen te gaan staan en meteen met een gestrekt been erin. Mm-hmm. Maar ga erover in gesprek. Dat is vooral heel belangrijk. En misschien ook, vaak mannelijke collega's zijn iets minder op de hoogte van wat houdt dat dan precies in, dat kolven en die borstvoeding. Je kan het ook uitleggen wat dat betekent en dat het dus ook echt daadwerkelijk voor je gezondheid goed is om dat op bepaalde momenten te doen en wat er gebeurt als je dat niet doet. Ja. Of dus betrek ze gewoon bij het proces.
Ja.
En als je wat verder bent en je geeft al wat langere tijd borstvoeding, dan kan je al wat meer spelen met die kolftijden. Mm-hmm. Maar wat je bijvoorbeeld ook kan doen is, je hebt het recht, die 1/4, dat is het recht op kolven, maar ook om te voeden. Mm-hmm. Dus als jij bijvoorbeeld een kindje hebt dat de fles weigert en je kan vanuit huis werken, zou je dan ook naar je kindje toe kunnen gaan om het kindje te voeden.
Ja.
In plaats van te kolven wat niet lukt en dan heel veel stress te hebben over het feit dat jouw kindje de hele dag niet drinkt.
Er zijn inderdaad verschillende opties die je kan inzetten voor het voeden. Of in ieder geval tijd vrijmaken voor het voeden tijdens het werk.
Ja.
Je noemde er dus eentje kolven op het werk en dus thuis zitten en dan in de voedtijd letterlijk bij het kindje zijn. Zijn er nog andere opties die je zo aandraagt?
Ja, nou, je kan ook iemand je baby langs laten brengen. Mm-hmm. Ja, dat is misschien een beetje gek, of nou, het is niet gek, maar dat kan me voorstellen dat mensen denken, huh? Mm-hmm. Maar ja, dat zou kunnen als jij een oppas thuis hebt of je partner is thuis met de baby en dat komt zo uit, dan kan je ook in die kolfruimte kan je kindje voeden.
Ja. Super slim.
Ja.
Ja, en welke ik ook soms hoor, als je in de buurt van je eigen huis, je werk en je eigen huis zijn in de buurt, dat je gewoon in die tijd even naar huis gaat en dat
zeker.
Je de kleine voedt.
Ja. Ja. Je hebt een kwart van je werktijd heb je daarvoor beschikbaar, dus er zijn verschillende opties. Het is niet alleen het hoeft niet alleen kolven te zijn.
Het kolven tijdens de werktijd. Wat zijn uitdagingen waar je zo hoort van andere moeders waar zij tegenaan lopen?
Kan stress zijn, dus dat je druk voelt, waardoor je denkt, oh, snel nog even voor die afspraak of in mijn pauze, terwijl pauze is iets anders dan kolftijd, moet ik dat doen, waardoor de melk minder goed vloeit, omdat jij die stress, die ontspanning is gewoon heel belangrijk. Een hele praktische tip die ik altijd deed, wat echt een, die tip heb ik dan ook weer van iemand anders gekregen, waren van die handschoenwarmers.
Yeah.
Het zijn van die dingen die je kan klikken.
Yeah.
En die zaten altijd in mijn kolftas. Die moest je dan opwarmen in een pannetje en dan laten. En dan legde ik die op mijn borst.
Yeah.
En dan stroomt daardoor de melk veel beter. Dus dat vond ik altijd een hele fijne.
Ja.
Ja. Filmpjes kijken, in de kolfruimte filmpjes kijken van je baby. Dat soort dingen, dat helpt altijd wel.
Yeah.
Wat natuurlijk ook belangrijk is, is dat je zorgt dat je bijvoorbeeld goede kleding aan hebt. Hè? Gewoon heel praktisch, van waar je makkelijk mee kan kolven, waardoor het jezelf gewoon makkelijker maakt met de apparatuur waarmee je kolft.
Ja.
Ja.
Vaak is het ook ruiken. Ja. Dus als je zegt, hey, ik heb soms moeite dat mijn melk gaat stromen, dat ik die ontspanning ervaar, dat je soms een kledingstuk waar nog een beetje de geur van je kindje aan zit, kan je ruiken. Erover nadenken. En voor de ene moeder kan dat goed werken. Voor die andere zegt, nou, ik kan zo ook de ontspanning vinden.
Nou, het is gewoon super persoonlijk. Ik had altijd heel veel melk. Dus bij mij ging dat, het was ook echt noodzaak dat ik kolfde, want anders dan zat ik binnen no time met lekkende borsten in een vergadering. En wat ook nog wel iets is, de kolfruimte natuurlijk. Hè?
Ja.
Dat blijft ook echt een thema. Dus sommige werkgevers, ik moet zeggen dat het steeds beter gaat in Nederland.
Mm-hmm.
Maar kolfruimtes kunnen nog steeds echt verschrikkelijk zijn. Eigenlijk gewoon een bezemkast zonder stromend water. En zoek het maar uit. Ik heb ook vaak genoeg in dat soort ruimtes gekolfd. Of op het toilet, omdat er bijvoorbeeld maar één kolfruimte was op 1000 medewerkers.
Yeah.
Waar dan een kolfschema aan vast zat waar je op moest intekenen. Waar je helemaal niet meer tussen kwam als nieuw moeder.
Yeah. Ja, waar moet een kolfruimte aan voldoen? Wat zijn eisen?
Nou, er zijn verschillende eisen, maar het moet een afgesloten ruimte. Dus je moet kunnen afsluiten. Je moet een bed of een bank hebben om te kunnen rusten. Het moet hygiënisch zijn. Dus je moet ook bijvoorbeeld je spullen kunnen omspoelen. Nou, dat is ook echt niet altijd zo. Ik heb ook vaak genoeg dat je zo dan je kolfspullen maar in papiertjes moest wikkelen en dan naar het toilet moest lopen om alles om te spoelen. Ja, het is echt. Dus er zijn verschillende regels. Het moet gewoon een prettige, fijne ruimte zijn waar je kan zitten, waar je wat hygiënisch is, wat af te sluiten is, waar je kunt rusten om te kunnen kolven. En wat ik ook wel eens tegen bedrijven zeg en vrouwen zelf, van, nou, kijk ook eens of je misschien samen kan kolven.
Je zit zo in dezelfde levensfase. Ja. Dus je zal zien dat er heel veel overeenkomende dingen zijn dat je denkt, oh, ik herkenning, weet je wel. Dus dat kan ontzettend helpen.
En ook steun. En, want je hebt allebei waarschijnlijk een baby die met korte nachten of allerlei uitdagingen die je tegenkomt. Ja.
Hey, we hebben nu veel over de uitdagingen gehad, maar ik ben ook nu heel erg benieuwd naar de zonnige kant van het werken en borstvoeding. Wat was voor jou persoonlijk het mooie aan combineren van moederschap, het combineren van je werkende carrière? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, het is natuurlijk heel mooi als jij gewoon heel met een volle kolftas met de koelelementen terug naar huis gaat. Omdat je het idee hebt dat je dan je kindje toch ook die voeding kan geven terwijl je er niet bent. Dus dat is natuurlijk heel mooi dat dat kan. En dat stimuleert ook als je merkt dat gewoon goed gaat. Het is natuurlijk ook heel fijn om te bekijken. Er zijn heel veel regels en ruimte. En er is heel veel mogelijk om de borstvoeding te blijven combineren met het werk. Mm-hmm. De regels die zijn er voor jou, zodat je dat kan doen. Dus er zitten heel veel positieve kanten aan natuurlijk. En ook heel veel positieve kanten aan moederschap en werk. Er komen heel veel kwaliteiten bij het moederschap kijken die ook weer toepasbaar kunnen zijn in je werk bijvoorbeeld. Goed hoofdzaken van bijzaken kunnen onderscheiden. Dat is iets wat je bij moeders vaak ziet ontstaan, omdat je andere keuzes moet maken. Ja. Maar wat meer inlevingsvermogen, liefdevol leiderschap. Er zijn allerlei kwaliteiten die ontstaan in het moederschap, waarvan het heel mooi zou zijn als werkgevers daar iets meer erkenning voor zouden hebben.
Ja, prachtig. Ja. Hele mooie leerschool ook om als moeder zijnde door te gaan, om te zien van, hey,
absoluut.
Ik kan het.
Ja, wat je ook merkt is aan de ene kant, tijdens de zwangerschap vinden vrouwen het vaak lastig om keuzes te maken, omdat er zoveel extra bij komt. En uitzoomen is vaak gewoon moeilijker voor zwangere vrouwen om te doen. Dus echt goed keuzes maken voor jezelf. Maar ik zie ook wel, dat herkennen vrouwen misschien ook wel, dat er wat meer vuur is bij zwangere vrouwen. Mm-hmm. Waardoor ze ook zoiets kunnen hebben van, nou, dit ga ik helemaal niet doen. Nee. Of zoek het allemaal maar uit. Dat is misschien een beetje het extreme. Nee. Maar dus er zitten twee kanten aan. Zowel, soms is het overzicht creëren is lastig, maar het kan ook een soort van, ja, ik doe het nu niet alleen voor mezelf. En dat zeg ik ook altijd tegen vrouwen. Van, nou, als je het lastig vindt om het voor jezelf te doen, dat goed voor jezelf zorgen doet, dan voor die baby in je buik.
Ja.
En dat helpt soms wel.
Ze stellen die prioriteiten.
Ja.
En hoe zie jij dat moeders omgaan met de verschillende rollen die vrouwen hebben? Want ze hebben de rol als vrouw, als partner zou ik maar zeggen, de rol als moeder. Daarnaast de werkende carrière. Ze zijn ook nog dochter. Ja. Wellicht ook nog een zus. Hè? Er zijn zoveel rollen die vrouwen met zich meedragen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt.
Hoe ik daar tegenaan kijk is eigenlijk dat je dat mag loslaten.
Mm-hmm.
Dus je bent niet dan moeder en dan vrouw en dan medewerker en dan partner en dan dochter.
Mm-hmm.
Dat klinkt misschien een beetje cheesy, maar je bent altijd jij, 100%.
Ja.
En tuurlijk komt op het ene moment het ene gedeelte er wat meer uit en op het andere moment het andere gedeelte. Maar je hoeft niet het een weg te stoppen om op dat moment iets anders te zijn.
Mm-hmm.
Dus laat vooral ook zien dat jij ook moeder bent op je werk. En laat ook thuis zien dat jij ook werkt.
Mm-hmm.
Het is oké om even tegen je kinderen te zeggen, mama moet nog heel veel wat werk afmaken. Hè, jullie kijken nog even wat extra, wat langer een filmpje. Mm-hmm. Ja, natuurlijk, als dat elke dag voorkomt, moet je misschien kijken van, oké, hoe kan ik dit regelen? Maar het is oké als het in elkaar vloeit. En natuurlijk is het heel fijn om de mate van aanwezigheid, om die op orde te hebben. Dus dat je wel 100% aanwezig kan zijn als jij op een bepaald moment een taak aan het doen bent of je bent bij je kinderen. Maar dat betekent niet dat je het andere weg hoeft te schuiven of dat het er niet mag zijn.
Ja, prachtig.
Dus dat is denk ik vooral heel belangrijk, dat je gewoon laat zien wie jij bent en dat er verschillende aspecten van je leven in zitten.
Hoe kan je een soepele overgang maken van zwangerschap naar verlof, vervolgens de bevalling en kraambed en uiteindelijk weer de overgang van verlof naar het werk? Ja. Zijn er wellicht praktische handvaten die, zodat vrouwen die overgang heel soepel kunnen maken?
Ja, nou ja, dit is de basis van mijn werk eigenlijk. Mm-hmm. van de dingen die ik, waar ik vrouwen in begeleid. Mm-hmm. Een van de belangrijkste regel is het niet, maar wat ik vrouwen altijd meegeef, vooral in die zwangerschap, is mm-hmm. dat ik aangeef, het is veel professioneler om georganiseerd werk over te dragen dan met je tong op je knieën dat verlof in te rennen. En wat ik daarmee wil zeggen is, vrouwen zijn, en dan generaliseer ik wel een beetje, maar dat is in ieder geval wat ik toch vaak tegenkom, geneigd om veel bij zich te houden. Vaak ook vanuit schuldgevoel gedreven, maar ook vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel of loyaliteit. Veel bij zich houden en denken, nee, dat kan ik nog wel doen of dat kan er nog wel bij. Nee, laat mij dat maar even afmaken, omdat ze denken, ja, ik ben er straks heel lang niet. Mm-hmm. Dus laat ik nu maar mijn toegevoegde waarde zien. Je kan ook heel goed je toegevoegde waarde laten zien in dat jij goed kan inschatten, wat kan ik nog wel en wat kan ik niet.
Ja.
Ik laat vrouwen ook altijd een oefening doen van, nou, ga eens kijken hoeveel effectieve uren je eigenlijk nog hebt mm-hmm. tot aan je verlof. En natuurlijk, als je in een bepaalde sector werkt, is dat lastiger. Maar als jij bijvoorbeeld op kantoor werkt, ga maar eens kijken welke projecten wil je nog oppakken. Mm-hmm. En wat heb je nou eigenlijk aan uren? En kan je dat nog wel doen? Nou, 9 van de 10 keer is het een niet realistische inschatting. En begin je ruim op tijd met overdragen van werk. En ruim op tijd met het gesprek voeren van, oké, wanneer ga ik met verlof, hoe ga ik dat doen?
Mm-hmm.
Zodat je een veel gebalanceerdere afbouw hebt. In plaats van dat je helemaal zo keihard doorrent tot het eind. Dus een harde cut is, zeg maar, en dan dat verlof indondert.
Yeah.
Zonder energie. Je hebt ook nog een bevalling en een kraamtijd te gaan.
Yeah. Yeah.
En daar heb je ook energie voor nodig.
En
ook
dat zie ik weer heel vaak.
Ja, als jij als verloskundige zal dat. Ja, en dat herken ik ook als ik bij de Centering Pregnancy groepen ben.
Hmm.
Het is gewoon iets. Dan word je vaak teruggefloten door de verloskundige. Je hebt een verharde buik, je baby groeit niet goed, noem maar op.
Hmm.
En dan moeten ze opeens alles uit hun handen laten vallen. En dat is veel lastiger voor collega's om op te vangen dan als jij op een gestructureerde manier je werk overdraagt.
Hmm.
Bijvoorbeeld ook als jij in een sector werkt waar je niet zozeer met werk in projectmatig verband bijvoorbeeld te maken hebt, maar meer in het onderwijs of de kinderopvang.
Mm-hmm.
Nou, ga al vroegtijdig in gesprek met je werkgever. Ik weet dat het lastige sectoren zijn, maar van wat kunnen we doen zodat ik een backup heb, of zodat er iets meer momenten zijn voor mij dat ik bijvoorbeeld pauze kan houden waar ik recht op heb, zodat iemand ook langer door kan werken.
Ja.
In plaats van dat je uitvalt en dat je dan inderdaad met een acuut probleem zit.
Ja.
Dus ik probeer vrouwen wel heel erg te laten kijken naar het grotere plaatje in plaats van op dat moment heel erg klein.
Ja.
En als het gaat over de opbouw van werk, een van de basisregels die ik hanteer is ruimte en flexibiliteit. Dus neem genoeg ruimte als dat kan, hè, financieel, voor dat verlof en voor die opbouw.
Mm-hmm.
Want het is veel makkelijker om eerder te beginnen. Ik heb ook vrouwen die ik begeleid, die beginnen gewoon een maand eerder omdat ze denken, yes, here
ik
we go.
Ik ben er
klaar voor en ik heb er zin in. Maar dat is veel makkelijker dan te vroeg beginnen, terwijl je daar fysiek en mentaal nog niet aan toe bent, en dan te moeten zeggen, ik trek het niet en ik doe een stap terug.
Ja.
Dat is gewoon veel moeilijker. En dan is de kans op uitval ook veel groter.
Mm-hmm.
Dus zit je te twijfelen van, nou, zou ik nog 2 weken langer verlof nemen? Ja, doe het. Doe het gewoon. Je kan altijd eerder beginnen, maar beginnen en dan weer teruggaan naar in uren of uit. Dat is gewoon lastiger. En dat maakt wel of de terugkeer, ja, of dat een gebalanceerdere terugkeer is of niet.
Ja,
ja, zeker.
Ja, je hebt ontzettend veel praktische tips tussendoor al gegeven van hoe dit aan te pakken. Maar een van de belangrijkste die ik er echt uithaal is, open het gesprek en bespreek de verschillende scenario's. Wellicht ook van, stel ik zou langer thuis willen blijven, ik wil die flexibiliteit, hoe kunnen we dat aanpakken?
Ja. Waar het ook vaak misgaat is verwachtingen die niet overeenkomen. Dus je kan heel veel halen met het uitspreken van, ik denk, dit is mijn verwachting hoe ik het ga doen, bijvoorbeeld het moederschap en het werk. En aan je leidinggevende vraag, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan en wat zijn jouw verwachtingen? Ik denk, ik heb het gevoel dat er zometeen heel veel van me wordt verwacht als ik terugkom met verlof.
Ja.
Is dat zo?
Ja.
Dus dat je daarin het gesprek opent. Van werkgevers zijn vaak heel erg bereid om met je mee te denken. Mm. En die hebben er uiteindelijk ook veel meer aan dat jij veel dat iemand die goed inzetbaar is en die langer inzetbaar is dan iemand die het uit zijn tenen moet halen. Mm. Dus toets de verwachtingen en ga daarover in gesprek. Ja. En ga vooral die verbinding aan in het open gesprek. Ja. Daar haal je uiteindelijk echt heel veel uit.
Ja. Ja, en het mooie is, er zijn ook onderzoeken aangetoond dat als vrouwen die borstvoeding geven, dat we vaak zien dat als het goed gaat, ook goed ingestoken wordt op het werk. Dat ze ook vaak langer, meer uren daadwerkelijk kunnen maken op het werk. Kindjes minder vaak ziek zijn. Hè, dat het best wel een brede impact al kan hebben. Dus dat is super mooi.
Zeker, want het is ook heel... Dat is ook bijvoorbeeld wat ik zie als bedrijven investeren met de programma's die ik bied aan zwangere vrouwen. Als ze dus de begeleiding krijgen tijdens de zwangerschap of daarna, ontstaat er een veel groter gevoel van loyaliteit naar de werkgever. Omdat ze zoiets hebben van, hey, ik word echt als waardevol gezien. Ook al ben ik zwanger of ben ik net moeder. Wat natuurlijk idioot is eigenlijk dat we zo denken. Maar zo werkt dat vaak wel. Van, hey, ik word gezien en ik word als waardevol gezien. Wat fijn dat er in mij wordt geïnvesteerd en dat ik serieus word genomen. Mm. En dan zie je dat de betrokkenheid en de loyaliteit hoger is. En dat de werkgever daar uiteindelijk ook echt veel meer aan heeft.
Oh, absurd. Ja. Nou, super. Hoe kan je wellicht deze combinatie van moederschap en werk zo goed mogelijk regelen om succesvolle borstvoeding na te streven? Heb jij hele laatste praktische tips of strategieën waarbij je zegt van, hey, wil je je borstvoedingsavontuur laten slagen? Dan is dit echt de mastertip die ik mee wil geven.
Ja, eigenlijk waar ik mee begon. Vaak zie je dat ook de eerste weken dat het daar dan misgaat of dat ze daar dan het toch laten gaan. Dat ze denken, ik kan het niet combineren. Dus ga eens al nadenken van hoe ziet dat er dan uit in die eerste periode. Wat heb ik dan nodig? Loop alvast even naar de kolfruimte. Ga in gesprek erover. Geef van tevoren aan, hey, ik wil borstvoeding gaan geven. Hoe is dat hier geregeld? En ken jij de regels, werkgever, rondom borstvoeding? Dus het gaat wel over voorbereiding en bewustwording. Laat je er niet door overvallen, maar denk er van tevoren gewoon eens goed over na hoe dat eruit ziet en wat je nodig hebt. Ja. Ja.
En ik bedenk nu ook met de werkgever, maar ik denk ook met de thuisfront. Dat je een partner bij betrekt om te zeggen van, hey, dit is de aanpak die ik voor ogen heb.
Ja, zeker.
En dat het ook teamwork is.
Ja, zeker. Bijvoorbeeld van, hey, partner, kan jij 's ochtends alvast even mijn golfspullen klaarzetten of zo? Of ik heb vannacht nog gekolfd. Ik ben te moe om het schoon te maken. Wil jij dat 's ochtends even voor me doen, zodat ik het meteen mee kan nemen, bijvoorbeeld? Ja. Hè? Dus dat zijn ook dingen die ik adviseer ook altijd aan de vrouwen die ik begeleid. Ga een keukentafelgesprek voeren van, hoe gaan we dat doen? Dat gaat zowel over het ouderschap, maar daar is borstvoeding natuurlijk ook een onderdeel van. Ja. Want als je daar geen afspraken over maakt, dan zie je gewoon dat er heel snel een patroon ontstaat waarbij de partners wat ze niet hadden bedacht van tevoren, wat ze ook misschien niet zo fijn vinden. Dus het is heel goed om een gesprek te voeren over hoe doen wij dat nou samen en waar kunnen we elkaar in ondersteunen.
Ja. Nou, het gesprekje is eerder al in de podcastreeks naar voren gekomen. Dus het feit dat meerdere experts daar advies op geven, dat ligt een mooie lijn.
Ja.
Nou, super. Hey, weet je, er zijn zoveel andere onderwerpen waar we het ook nog kunnen over hebben.
Ja,
een stukje voorbereiding richting werk en het call, hoe je dat het beste kan aanpakken. Maar ik ga hem hier toch langzaam afronden.
Ja, dat snap ik.
Ik heb nog een paar dinsdagdilemma's voor je. En dan mag je je eerste ingeving benoemen. De eerste is moedermelk of poedermelk?
Moedermelk.
Mm-hmm. Heb je daar nog een toelichting op?
Ik denk dat het belangrijk is dat een moeder bij zichzelf voelt wat zij nodig heeft. Dus je kan alleen maar een goede moeder zijn als jij ook goed in je vel zit. Dus als poedermelk voor jou werkt, dan werkt poedermelk. Maar ik heb zelf borstvoeding gegeven, dus ik vond het gewoon heel fijn om te doen. Maar ik vind het wel heel belangrijk om aan te geven dat als het niet lukt, die borstvoeding, en het werk, dan laat het dan ook gewoon los. Ja. En zorg gewoon vooral goed voor jezelf.
Ja. Ja.
Dat is het allerbelangrijkste. Daar heeft de baby uiteindelijk ook het meeste aan. Dus het is
een hele mooie toevoeging.
Ja, zeker.
De tweede is online of offline voorbereiding?
Online, zeg ik dan. Omdat je, denk ik, dan makkelijker in je eigen tijd daar ruimte voor hebt. Mm-hmm. Maar dat is denk ik ook heel persoonlijk. Er is gelukkig steeds meer online ook te vinden. Mm-hmm. Dus ik zou dan zeggen, begin is online. Ja. Kan je altijd nog offline gaan. Ja. Ja.
Goed. Voorbereiden of we kijken dan wel?
Voorbereiden.
In koffertje. Ja. Met partner of alleen?
Met partner.
Wat zie je in de kracht van de partner?
toch ook weten wat je doormaakt. Hè? En als je dan op kantoor bent bijvoorbeeld, of op je werk, de kinderopvang, onderwijs, zorg. En je bent ook aan het kolven, dat jouw partner weet van wat, weet je, wat heb je er een extra taak bij, ook nog naast je werk. Dus ik denk dat de bewustwording daarop en ook de waardering als partner uitspreken naar, naar jouw vrouw. Van, joh, wat goed dat je dat allemaal doet voor ons kindje. Ja. Want het is vaak ons kindje. En hoeft niet als je alleen bent, maar
ja. Het teamwork en daarin elkaar eigenlijk in de kracht zetten.
Ja, zeker. Ja.
1-op-1 of groepsbegeleiding?
Ja, vind ik echt een hele lastige. Zo persoonlijk.
Ja. Leuk en lekker zwart-wit. Als je kijkt naar de borstvoeding, ik zou het even specificeren.
Ja, ik zou dan zeggen misschien toch 1-op-1. Met misschien ook wel de combinatie met support. Ik vind support en verbinding ook wel heel belangrijk, omdat je dan dingen met elkaar kan delen. Maar ik zou zeggen 1-op-1, omdat het ook wel heel persoonlijk is, borstvoeding. En dat iedereen dat op een andere manier ervaart. Maar er is absoluut een meerwaarde van de groep en het collectief en support, dat vrouwen elkaar ook helpen.
Allerlaatste vraag. Ja. En dat is, heb je nog een fabeltje die je graag de wereld uit wilt helpen?
Dat je geen goede moeder kan zijn als je werkt. Dat vind ik een hele belangrijke fabel of overtuiging is dat eigenlijk. Doe wat goed voelt voor jou.
Hey Charlotte, heb ik nog iets niet gevraagd wat ik wel gevraagd had moeten hebben? Want dan hebben we daar op dit moment de ruimte voor.
Oh,
ja, zoveel.
Ik kan hier nog wel uren over doorpraten. Nee, maar volgens mij is het helemaal oké zo.
Okay. Ja. Nou, je zegt, ik kan hier nog uren over doorpraten. Stel, de luisteraar zegt van, nou, ik ben heel erg benieuwd naar wat je nog allemaal te vertellen hebt. Waar kan de luisteraar meer over jou vinden?
Dat kan op Instagram, met Charlotte en dan laagstreepje zwangerschap en werk. Of op mammoon.nl. Ja, daar ben ik vooral te vinden.
Klopt, super, super leuk. Is er nog iets wat je eventueel aan de luisteraar zou willen meegeven?
Ja, ik denk dat er hier een linkje bij komt of iets. Maar daar kan je een onderdeel van mijn e-book krijgen, dat helemaal over kolven gaat. Dus kolven op het werk. En dan kan je je inschrijven en dan krijg je dat gratis opgestuurd.
Met heel veel praktische tips.
Heel
en
veel
adviezen.
Praktische tips, maar ook wel over ook je rechten, praktische tips, overtuigingen. Dus daar kunnen de werkende mama's die willen kolven vast wel wat mee.
Ja. Onder in de show notes van de aflevering wordt ook de link toegevoegd. Dus daar kunnen ze ook op doorklikken.
Okay,
dus neem zeker een kijkje. Ja. Dan wil ik je super bedanken voor dit prachtige interview. Alle mooie adviezen die je hebt meegegeven. En natuurlijk dat we hier welkom zijn.
Ja, heel graag woonkamer. Gedaan. Het is wel leuk dat jullie er waren.
Nou,
ja.
Super. Dan ronden we bij deze af. Dankjewel.
Heel graag gedaan.
Nou, lieve luisteraar, wat ontzettend goed dat je geïnvesteerd hebt in dit gesprek over werk en borstvoeding. Het was een hoop informatie met heel veel praktische tips, dus daarom hebben we alles voor je samengevat in een blog. Deze is te vinden op de website goedaangelegd.nl/ouders/17, het nummer van deze podcast. We zijn ontzettend benieuwd wat je van de podcast vindt, dus laat het vooral weten door een review te plaatsen via de app waarmee je deze podcast beluistert of bekijkt, of via een van onze social media kanalen. Je kan ons vinden op goed.aangelegd. En heb je een tip of suggestie? Laat het ook weten door een Instagram pb'tje te sturen, want we verbeteren graag de podcast. Ken je iemand in de omgeving die ook in verwachting is en waarbij je zegt van, hey, al deze tips die kunnen haar goed vooruit helpen? Stuur de podcast dan vooral even door. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, of zoals we hier in Utrecht zeggen, hoi hoi!
En zo zijn we alweer bij het einde aangekomen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog kort een paar belangrijke dingen. Deze podcast is onderdeel van een seizoen van 25 afleveringen voor ouders. Op de hoogte blijven? Dat kan. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren en wij babbelen je bij. Daarnaast geven we gratis de succesvolle borstvoedingschecklist weg. Bij de voorbereiding op de komst van jullie baby ondersteunen we je graag. Problemen rondom het voeden houden jullie eerder buiten de deur, waardoor meer tijd overblijft om echt te kunnen genieten van jullie kersverse gezinnetje. Deze checklist kan daar een steentje aan bijdragen. Ga naar goedaangelegd.nl/gratis en ontvang alle must-knows voor een geslaagde voeding. Wil je verder gaan in de voorbereiding op de komst van je kleintje? Dan is de voedingscursus van Goed Aangelegd zeker interessant. Ga voor meer informatie en het inschrijven naar de website goedaangelegd.nl/ouders. Los van cursussen of checklisten zet je met elke podcastaflevering ook weer een stap dichterbij een positief voedingsavontuur. Goed bezig dus. Voor nu een fijne dag, avond of nachtrust gewenst en heel graag tot snel.
Gezond balans tussen werk, gezin en zelfzorg is voor veel moeders een uitdaging. De volgende aflevering deelt een moeder haar gouden tips.